met de hulp van onze Heere. Ik mag niet zo laat thuiskomen van mijn vrouw. Daar zit daar. Er zijn een aantal vragen gekomen en een paar lopen parallel. Eerst een technische, een verspreking. Nadab en Abihu zijn de zonen van Aaron die omkwamen en niet Datan en Abihu. En je hebt volkomen gelijk. Maar dat had ik zelf ook in één keer, dat klopt niet. Ik ben in de war, maar ik wist op dat moment niet meer precies. Dus thank you. Het is niet Datan en Abihu. Ik moet het kunnen onthouden, mijn kleinzoon heet Datan, dus dat had ik moeten weten. Leviticus 10 vers 1, dus de tekst is dat Nadab en Abihu, zonen van Aaron, omkwamen. Waarvan akte? Nu vastgelegd op het bandje, dus u moet dit bandje plus het bandje van de lezing horen. En dan krijg ik twee vragen over hetzelfde. Dat is makkelijk, dat gaat hard. Leviticus 1 vers 4, en nog een keer Leviticus 1 vers 4. En het gaat over het brandoffer. En ook daar is er sprake van verzoening. En de een zegt, daar heb ik nog nooit de reden echt van kunnen snappen. En ook bij het brandoffer is er verzoening, Leviticus 1 vers 4. Nou wil ik eerst wat anders zeggen. Dus ik ga eerst uitleggen wat die offers zijn. Maar daar heb ik vragen over. Kun je niet eens een keer rustig, heel kalm, op dicteersnelheid vertellen... Ben ik nu mee bezig, hè? Ja. Wat die offers dan precies zijn. Nou, ik heb het gehad over 5 offers. Je vindt ze alle 5 in Leviticus. Sommige waren in Kootwijk gebroek, daar heb ik over offers ook gesproken. Maar goed, 5 offers. Kijk naar je eigen hand. Moet mogelijk zijn. Mijn vader vroeg mij vroeger, wat betekent dit? En dat wist ik niet. En toen zei hij, 5 koffie voor de houtzagerij. Want er waren geen vingers meer. Vroeger was dat zo, hè? Ja, echt. Al die beschermingen voor de machine. Goed, 5 offers. We moeten even weer bij de les zien te komen. Even de aandacht weer een beetje trekken. 5 offers. Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer of dankoffer, dat is 1. Hè? Soms wordt dat vredeoffer genoemd, soms wordt dat dankoffer genoemd. En dan heb je het zondoffer en dan heb je het schuldoffer. Nog een keer, op je vingertjes, maar zet ze maar naast elkaar. Brandoffer, spijsoffer, dankoffer of vredeoffer en dan heb je... zondoffer en dan heb je schuldoffer. Die 5. Als je nu eens aan dat offer van de Heer Jezus denkt, wat is dan het eerste resultaat dat je zou kunnen pakken, dat je zou kunnen begrijpen? Dan moet je aan die kant beginnen en dan denk je, ja, mijn schuld is vergeven. Dan kom je het eerste uit. En dat is ook nodig, want je staat in de schuld. Je hebt dingen gedaan die niet kloppen. Dat is gewoon iets niet goed gegaan. En veel of weinig schuld laat ik nu even los. Sommigen zeggen, je moet in de schuld komen. Je moet eerst al je schuld gaan zien. Nou, als je al je schuld zou willen zien en nog niet gelooft, dan kom je er nooit. Want je zult nooit je hele schuld kunnen zien. Dat bestaat gewoon niet. Maar als je nu weet dat je om 1 zonde verloren gaat, zou je dan niet die ene zonde die je dan wel ziet gaan beleiden? Ik hoop dat je het doet, hè? Schuld, dan kom je het eerste. Maar goed, je hebt de schuld beleden en je hebt vergeving van schuld gekregen door het geloof in de Heer Jezus. Maar het merkwaardig is dat je de dag erop, je had je voorgenomen nu eens een keer een goed leven te leven, echt voor de Heer, nooit meer verkeerde dingen te doen, nooit meer verkeerde dingen te zeggen, te denken. En van, het zou allemaal perfect gaan vanaf nu. Nooit meer naar heel veel zijn 3 luisteren, zei een jonge man tegen mij. En hij hield van pop. Nou, dat heeft hij 3 dagen volgehouden en toen was hij weer mis, hè? Toch weer heel veel zijn 3. Ja, als voorbeeldje, maar om aan te geven dat je na een paar dagen tot de conclusie komt, wat ik niet wil, dat doe ik toch. En als ik het goede wil doen, dan is het kwade bij mij voorhanden. Ik alleen daar ben. Dan kom je erachter dat je niet alleen schuld hebt, maar dat je zelfs niet anders kunt dan zondigen. Dat je, wat de kerk altijd genoemd heeft, de zondige natuur hebt of de erfzonde hebt. Dat is zo. Die heb je van Adam georven. De Heer Jezus heeft niet alleen jouw schuld weggedaan, maar hij wilde ook die zondige natuur, die wortel van de zonde, de basis van de zonde wegnemen. Dat is het zondoffer. Dat is mooi, hè? Oh man, toen ik dat zag, toen kon ik echt een gat in de lucht springen. Dat betekent dat je niet meer angstig hoeft te zijn voor dingen die je misschien... Natuurlijk wil je dat niet. Het leven uit God, het nieuwe leven, wil helemaal niet zondigen. En toch doe je het. En als wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Prachtig in 1 Johannes 1, vers 9. Hebben we dat? Ik moest op dicteersnelheid, zei de vraagstelster. Nou, de broeders weten dat gelijk allemaal, maar de vrouwen, zusters, die hebben wat. Nou, ik wou dat de mannenbroeders wisten wat de zusters wisten. Oké, nou, schuld is helder. En zondige natuur. Maar stel nu dat je die beide dingen gehad hebt. Die twee. Wat ga je dan doen? Nou, een mooi lied zingen. Laat ik dat zomaar formuleren, maar danken, dat kan niet anders. Dan ga je de Heere prijzen, dan ga je hem danken. Dan kom je bij dankoffer. Maar hou dat even vast, die middelste, dat is dus het dankoffer. Maar als je vanuit de Bijbel gaat kijken naar de route die de Heere gaat, dan is het echt anders. Dan begint hij bij het brandoffer. Want God heeft altijd eerst iets voor hem. Hij eerst. Ik hoop dat ik dat helder kan maken. Het offer van de Heer Jezus was niet in de eerste plaats voor jou. Hoe schuldig je ook bent, wat er ook allemaal misgegaan is, het offer van de Heer Jezus is in de eerste plaats die zichzelf, God welgevallig heeft opgeofferd. Voor hem. Voor hem. Nou, zeg dat maar 10 keer en dan komen wij pas. Snap je ongeveer wat ik bedoel, wat ik zeggen wil? Dat het offer van de Heer Jezus in de allereerste plaats voor God zelf bedoeld is. Niet vanwege de verzoening, want daar is natuurlijk niks te verzoenen bij de Heer. Maar alleen dat de Heer Jezus dat in de eerste plaats voor zijn God en Vader heeft willen doen. Dat is het brandoffer. En daar heeft God zo van genoten, zo ongelooflijk veel reuk, liefelijke reuk in gevonden, dat hij op grond daarvan van alles kan. Maar er is een tweede, je zou geneigd zijn, dan is het offer van de Heer Jezus, dus eigenlijk dat wat hij daar op het kruis van Golgotha, waar hij zijn leven gaf, daar is dat zichtbaar geworden. Nee, zegt het tweede offer, het spijsoffer, nee, dat is niet begonnen bij Golgotha, man. Dat is begonnen in de moederschoot van Maria. Daar is het begonnen. Ik moet even aan wennen. Het spijsoffer is het enige niet-bloedige offer. Ik heb 1000 keer, denk ik, verteld van onze ziekenhuispredikant dominee Staal in Groningen. Al lang bij de Heer. Maar een prachtige preker, schitterend, werkelijk een man gods. Geloofsbelijdenis. Hij was, voor zover ik me kan herinneren, de enige die dat zei. Die geleden heeft. Nou, dat was heel lang stil, hoor. En wij allemaal bedenken, zou hij nog weten? Misschien was hij de draad van zijn verhaal kwijt. Nee. Dan zei hij, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Hij bedoelde, dat lijden van de Heer Jezus is veel eerder begonnen. Spijsoffer. Het lijden van de Heer Jezus is veel eerder begonnen dan Golgotha. Spijsoffer. Dat was niet een bloedig offer. Bloedig offer duiden allemaal op het sterven van de Heer Jezus. Want het spijsoffer heeft te maken met het leven van de Heer Jezus. Zijn route, zijn woorden, zijn komen, überhaupt zijn zijn hier, alles. Brandoffer en spijsoffer horen absoluut bij elkaar. Er was nooit een brandoffer zonder een bijbehorend spijsoffer. En een spijsoffer alleen zonder een brandoffer, als het om de Heer Jezus gaat, ook ondenkbaar. Hoort bij elkaar. Brandoffer, dat wat God ontvangen heeft. Spijsoffer, dat wat God gezien heeft. Een liefelijke reuk was dat voor de Heere. Compleet voor hem. Maar daar waar deze twee offers zijn, brandoffer, spijsoffer, daar kan God vrede aanbieden. Nou even terug, hè. Waar zei jij ook weer dankjewel? Bij dat middelste. Daar waar jij dankjewel zegt, kan God vrede aanbieden. Nou, zal ik het omdraaien? Daar waar God vrede aanbiedt, dan zeg jij dankjewel. Begrijp je? Het is zo prachtig om dat eens een keer te zien voor jezelf, dat je echt de overtuiging hebt, oh. Wordt het dan niet tijd dat we eens een keer gaan snappen wat de Heer allemaal in die offers heeft willen vertellen? En wij slaan hele stukken van Leviticus over, we vinden het veel te moeilijk, dat is allemaal van vroeger, daar hebben we niks mee te maken, want het offer is de Heer Jezus. Nou, als je wilt weten wat het offer is, dan moet je toch een keer kijken naar het offer. Als je überhaupt iets wilt weten over... Laat ik zeggen, een hoge priester. Waar moet je dan naar kijken? Of naar het feit dat jij een priester bent. Nou, dan moet je toch eens kijken hoe dat staat met die priesters, toch? Als je wilt weten wat een nieuwe schepping is, moet je dan niet naar de oude gaan kijken? Wees en waarachtig. Je kunt niet zonder het Oude Testament. Je kunt niet. Je kunt niet zonder het Oude Testament. Echt niet. Goed, dit zijn die vijf offers. Dat was op dicteersnelheid. Denk ik. Maar nu de vraag. Toch lees ik in Leviticus 1 vers 4. Dan kom ik bij die twee vragen terecht. Leviticus 1 vers 4. Daar gaat het over het brandoffer. En die zijn offergave een brandoffer van rundvee is. Vers 3. Dan zal hij een gaafdier van het mannelijk geslacht brengen. Naar de ingang van de tent der samenkomst zal hij het brengen. Opdat hij welgevallig zij voor het aangezicht des Heren. Dan zal hij de hand op de kop van het brandoffer leggen, zo zal het hem ten goede welgevallig zijn om over hem verzoening te doen. Dus er is verzoening bij het brandoffer. Het gaat niet om de vergeving van je zonde, het gaat erom dat iemand hier komt, vrijwillig, met een brandoffer, een offergave van rundvee, een gaaf dier van het mannelijk geslacht. Een koe? Nee, een stier. Een gaaf dier van het mannelijk geslacht. Je komt aan met een stier. Dan moet je van goede huizen komen. Wil je een stier zomaar weggeven? Mensen die in de veewereld zitten, veeteelt. Ja, is toch zo? Dat is niet niks. Toen was het hun bestaan ook. Dit is voor de Heer. Een gaaf dier, dus niet een tweedehandsje. Maar het boek Malachi maakt helder dat dat niet een blind dier mag zijn. Of een kreupeldier mag zijn. Ja, een blind, ja, kun je toch niks mee. Zoiets. Nou, het wordt toch geofferd. Toch, weet je, zo zeiden ze in de dagen van Malachi. Dus nou, als het dan toch geofferd wordt, dan maakt het toch niet uit of het op dit moment niks ziet. Dus ik weet dat zieke niet gave dier gaan geven. Is toch veel economischer? Nee, gaaf. Waarom? Is maar één gaaf. Aan hem een keer niks. Mannelijk. Sterk. Maar iemand bracht dat. En u zegt Leviticus 1, dit is een vrijwillige gave aan de Heer. Dus niet het dagelijks brandoffer, dat moest. Elke morgen, elke middag. Maar hier gaat het om een vrijwillige. En als dit gebeurt, mag ik het zeggen met een andere tekst. Een menigte van zonden bedekken. Gaat het hier om de verzoening van je schuld? Nee, het gaat erom dat je in de aangenaamheid van God komt, waarvan God zegt, ik vind dit zo gaaf van je, ik vind dit zo bijzonder, dat is jou ten goede. Nou mag ik het zeggen, heel eenvoudig, bij mij heb je nu wel twee streepjes voor. Oh, dus je koopt iets af? Nee, je koopt niks af. Je wordt niks afgekocht. Maar de Heere vindt het zo bijzonder. Zoals hij in David dingen zag. Ook de verkeerde dingen. Maar de goede dingen van David zijn zo bijzonder dat hij zei, en toch is hij een man naar mijn hart. Dat element. Dus niet de vergeving van je zonden, je schuld, maar het loutere feit dat je iets met je hart brengt, met je hele wezen brengt, God welgevallig, is een zegen. En dat zal ook als zegen worden aangemerkt, als een bijzondere zegen. En dat wordt bedoeld met Leviticus 1, vers 4. Ik hoop dat u het daarmee kunt doen. En dan Hebreeën 10, vers 26, 27. Maar goed, dat hoeft niet. Dat red ik toch niet, dus dat hoeft ook niet.
Wat moet er dan gedoen worden?
Nee, maar. Nou, bij voorbaat. Een streepje voor heb ik bedoeld te zeggen. Een menigte van zonden bedekken. Met andere woorden, de Heere zal zeggen: dit is zo aangenaam voor mij. Voor mij is dit zo gaaf, zo bijzonder. Dat ik je daarin heel speciaal wil stellen. Of die man dat weet. Dat is nog een tweede. Maar Gods idee over vrijwillige gaven is dat het zo uniek is dat dat verder gaat dan alleen maar een paar dingen. Van geen enkele Israëliet staat, als je bepaalde zonden gedaan hebt, nou dan breng je maar een flink brandoffer. Nee, dan moet je een schuldoffer en dan moet je een schuldoffer of je moet een zondoffer brengen. Meestal samen een schuldoffer met het bijbehorend zondoffer. Het is niet zo, maar je zit in Leviticus 1... in het brandoffer geen verzoening in de zin van schuld. Ik wilde zo pas al zeggen, en dat heb ik ook gezegd, het zondoffer werd buiten de legerplaats. Was verbrand. Dat was nooit een lieflijke reuk voor God. Dit wordt in zijn geheel op het altaar gelegd. Een lieflijke reuk voor God. Schuld, overtreding, zonde is nooit een lieflijke reuk. Althans, de verzoening daarvoor is. Dat is vreselijk, dat is afschuwelijk. Daarvoor moest God zijn aangezicht verbergen. Dat is, mijn God, waarom heb u mij verlaten? Dat was buiten de legerplaats, dat was iets afschuwelijks. Maar dit is iets aangenaams. Dat is een ander element. In het ene offer zit dat afschuwelijke voor de schuld, voor de zonde. En op hetzelfde moment dat liefelijke, dat aangename, omdat God erin verheerlijkt wordt. Maar als je dit beseft, is dit God aangenaam. Het zal een menigte van zonde bedekken. Dat betekent dat het ook verzoenen in de zin van, de Heere zegt, dit bedoel ik nou. En moet ik nu hieruit concluderen dat dat dan toch een verzoenend element zit? Nou, in het offer zit sowieso het verzoenend element, in het offer. Maar dan breng ik het weer over naar het Nieuwe Testament. En dat wil ik nu even niet. Ik wil het apart houden. Ik wil het uit elkaar getrokken laten staan, om het in je hart en in je gedachten en in de lofprijzing bij elkaar te laten komen tot één offer. Het is uiteindelijk één offer. Maar toch is dit element een geweldig element voor God. Dat is de bedoeling. En verder kan ik het ook niet uitleggen, maar het is niet de verzoening. Want verzoening voor mijn schuld heeft met buiten de legerplaats te maken, heeft met het afschuwelijke te maken, met wat nooit een lieflijke reuk is te maken. Terwijl dit wel een lieflijke reuk is. En als ik daarin God eer, God prijs, zegt de Heere, wil ik het nog een keer lezen. En misschien moet je dat wel eens een beetje anders vertalen. Hem ten goede. Het zal hem ten goede zijn, welgevallig zijn, om over hem verzoening te doen. Met andere woorden, dit is wat werkelijk alle andere dingen achter zich laat. Wat alle andere dingen verder wegschuift. Dat is zegen. Nu ga ik verder. Hebreeën 10, 26, 27. De tekst van, die we vanavond hadden in onze inleiding. Hebreeën 10, 26. Daar staat, indien wij opzettelijk zondigen. 27. Daar blijft een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannigen zal verteren. Wij hebben een zondige natuur. Amen. Zijn dus geneigd tot zondigen? Jazeker. Opzettelijk zondigen zou dus kunnen. Ja, de Bijbel noemt dat zelfs zondigen met opgeheven hand. Een term uit het Oude Testament. Hoe moet ik deze twee versen dan uitleggen? Dat heb ik gedaan vanavond. Alleen, het is waarschijnlijk niet op dicteersnelheid gebeurd. Nee, ik wil niet grapjes. Maar ik heb geprobeerd te zeggen, als wij bewust negeren om bij hem te zijn. Dat is precies wat in Hebreeën 6 staat. Dan ga je de Zoon van God opnieuw kruisigen. Dat is de sleutel van de hele brief. Bij hem zijn, één zijn met hem, in het heilige der heiligen zijn met hem. En als je dat niet wilt, als je dat opzettelijk negeert, dus er wordt niet gedacht aan door ziekte niet kunt, of door drukte misschien iets vergeet, maar opzettelijk, bewust, hè, daar gaat het om, hè? Opzettelijk negeert, dan ben je niet eens een gelovige. Want dat betekent dus dat je opzettelijk niet naar hem wilt, niet naar hem wilt, de bijeenvergadering tot hem, onze vereniging met hem, dat je dat niet wilt. Als iemand dat niet wil, zeg ik ronduit, dan ben je geen gelovige. Dat is hard, maar dat is wel de taal van deze brief. En dat is ook de taal van Hebreeën 10, 26, 27. Dat is moedwillig, heel bewust, terwijl je beter weet, nee zeggen. Dat is ook exact hetzelfde van Hebreeën 6. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat dat hier aan de orde was. Hebreeën 6, dat je dan, als je dit niet wilt, dat je dan de Zoon van God opnieuw kruisigt. Voor hem is er dus geen slachtoffer van de zonde meer over. Met andere woorden, dat is over. Dan heb je de deur dicht gedaan. Kan een gelovige de deur zo dicht doen? Is dat de zonde, de lastering van de geest? Antwoord, nee. De lastering van de geest is de dingen van de Heer Jezus toeschrijven aan de duivel. Heel precies. Wordt heel precies omschreven. En niemand van ons zal zeggen dat de wonderen door de Heer Jezus gedaan afkomstig zijn van de Satan. Als je dat doet, als je dat wel doet, dan is dat de lastering van de geest. Maar hier gaat het om mensen die geloven en die het kruis van de Heer Jezus echt omarmd hebben. En die krijgen te horen, als je dit niet wilt, nog anders, als je weer terug wilt naar Jeruzalem en weer die offerdienst mee wilt maken, weer gaat staan bij hen, kruisigen, 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 we willen niet dat hij koning over ons is, als je dat wilt, is een keuze, hè? Is er voor jou geen oplossing meer. Dat betekent dat je de Heer Jezus nog een keer kruisigt. Toen, en nu ga je weer staan aan de kant van hen die dat nog steeds roepen. De uiterste consequentie is heel erg ernstig. En die ernst klinkt door in Hebreeën 6 en klinkt ook door in Hebreeën 10. Dus de gelovigen worden geacht wel naar binnen te gaan. Ik weet dat je de Heilige Geest kunt bedroeven, dat je de Heilige Geest kunt uitblussen. Je kunt ook vervuld zijn met de Geest. En ik vind dat de prediking ook zo moet zijn, dat je wakker geschud, dat je wakker bent. En dat je werkelijk beseft welke positie je hebt door het geloof in de Heer Jezus. Dat betekent aan de andere kant niet dat een gelovige verloren zou kunnen gaan. Ik heb een zondige natuur, ik kan afwijken. Maar ik kan me niet voorstellen dat een gelovige die ooit de omgang met God gesmaakt heeft, laat ik zeggen, weer in de modder zou willen wentelen zoals een varken dat doet. Je kunt wel in de modder vallen, hè? Dat kan. Hè? Je kunt in de zonde vallen, maar je kunt niet in de zonde leven. Dat kan niet, daar geloof ik niet zo. En ik wil daar wel langer over doorpraten, maar dat is misschien een apart onderwerp. Het verschilt daartussen. Maar dat is wat hier bedoeld is, met opzettelijk zonde. Dat kan in theorie, maar een gelovige zal niet opzettelijk het hemelse perspectief negeren en dus de omgang met de Heer Jezus wegschuiven. Opzettelijk, van, dat wil ik niet. Opzettelijk, dat wil ik niet. Opzettelijk, dat wil ik niet. Dat zegt een gelovige echt niet. Daar geloof ik niets van. Zijn smaad dragen, de laatste vraag, is dat ook kruisdragen? Antwoord, yes, voor 100%. Misschien komt dat uit de mannenconferentie in Lunteren. Het zou kunnen, daar hadden we een tweetal dagen over het kruisdragen. Misschien was u daar, zusters waren er niet, maar die hebben misschien al gehoord wat er wel gebeurd is. Kruis is wel. Maar in Hebreeën 13, en dat komt natuurlijk nog, laten we dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Wat betekent zijn smaad dragen? Dat betekent echt aan zijn kant gaan staan. En dat betekent voor de gelovigen uit de Hebreeën smaad, verguizing, miskenning, niet in tel, onterfd. En de blijdschap hebben over de roof van je goederen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik weet, dus echt, Het is geen anekdote in de zin van verhaaltje, maar het is echt gebeurd. Ik was in de Lelystad, ik had een lezing over de brief van de Hebreeën. En ik had gesproken s'avonds over de roof van hun goederen met blijdschap aanvaard. Ik kom bij de auto, mijn auto opengebroken en de radio eruit. Dus ik had het heel mooi voorgesteld en toen ik bij die auto stond, stond ik goed te mopperen. Er was er van de blijdschap niets meer over. Ook niet de blijdschap. Goed, ik vertelde dat aan de politie in Malmö, een rapportje. En, 4 weken later, 5 weken later, ik weet niet, weer daar, dezelfde plek. Alarminstallatie, toeters, bellen, alles. Kom bij de auto. Ik vertelde weer het verhaal, hè, dat weer opengebroken. Nou, daar ben je niet echt blij, hè. Ik wil een heel simpel voorbeeldje. Ik kan wel een autootje, een autoradio weer krijgen. Ik heb er één geleend of zo, maar er is wel weer één ingekomen in een geval. Maar feit is dat je daar makkelijk over praat en dat je dat makkelijk benoemt. Maar ondertussen is het heel moeilijk om de roof van je goederen met blijdschap te aanvaarden. En de Israëlieten, de Joodse gelovigen, die moesten dat. Erfenis, alles. Sociaal miskend, geen baan, geen sociale zekerheid, sowieso niet. Maar ik bedoel, dan toch aanvaarden. Dat is wat hierachter steekt. Ze hebben dat echt gedaan. En dat betekent dat ze zijn smaad, ook daarin droegen. En als u nog een voorbeeld wilt van iemand die zijn smaad heeft gedragen, en misschien komt het nog een keer, ik weet niet of ik aan de beurt ben met Hebreeën 13. Ben ik dan aan de beurt hier? Misschien wel. Nou, een voorschotje. Nicodemus en Jozef van Arimathea. Ooit van gehoord, jawel, hè? Nicodemus, Jozef van Arimathea, die zijn naar Pilatus gegaan, hebben het lichaam van de Heer Jezus gevraagd en gekregen. En die hebben toen letterlijk zijn smaad gedragen. Letterlijk. Gewoon lijfelijk. Toen iedereen zei, weg, kruisigen, toen zijn zij gegaan en het is ons dierbaar. Dat is een schitterend voorbeeld van letterlijk zijn smaad dragen. In de volstrekte zin van het woord. Het is echt magnifiek. De Heere zegene jullie allemaal. Amen.